Welkom bij de podcast van City Life Church Breda. Dit is de opname van zondag 27 januari 2019. Pastor Marta Blonk spreekt over het wonder in de storm. Voor meer informatie kijk je op clcbreda.nl.
Goedemorgen allemaal. Ik vind het echt een voorrecht dat ik hier mag zijn en dank jullie wel voor jullie uitnodiging. Echt gaaf. En weet je, ik hou ervan om Gods huis te bouwen met elkaar als grote CLC-familie voor CLC Nederland en Gods naam groot te maken. Super mooi. En onderweg in die reis hebben jullie pastors leren kennen. Prachtige mensen. Weet je, die het beste geven van zichzelf om het beste in jullie naar boven te halen. En ik hoop dat je dat beseft. Ze doen het met liefde, met passie, met enthousiasme en geloof. En ze doen het ook met een hele grote verantwoordelijkheid. En het is goed om voor je pastors te bidden, om ze te eren, om ze te bemoedigen. En daar wil ik jullie ook in aanmoedigen, want dat zet echt de trend in de gemeente. Dat zorgt dat jullie kerk sterker wordt. Dus zullen we ze een applaus geven? Super blij met jullie. Echt heel trots. Echt waar. Heel mooi. En nou, wat er net al gezegd werd, ik heb nogal een moeilijke seizoen gehad, een paar moeilijke weken. En eigenlijk voor die 2 weken ben ik dit woord gaan schrijven. En ik besefte hoe goed is het om hiermee door te gaan. En hoe goed is het om God bij deze situatie te betrekken. En om dit met jullie te delen vanmorgen. Dus dat wil ik doen. En we hebben net een prachtig nummer gezongen. I have decided to follow Jesus. En in een seizoen van mijn leven kwam dit nummer steeds terug. Steeds terug. En ik dacht, Heer, ik volg u toch. Ik dien u toch, ik bouw uw huis. Waarom komt dit nummer steeds terug? Wat wil u tegen mij zeggen? En voor mij voelde het alsof God tegen mij zei, joh Mart, ik hou van je, ik ben trots op je, ik ben blij met wat je doet. Maar doe je het voor mij of doe je het met mij? En dat is een vraag wat in mijn leven echt een verandering heeft gebracht in mijn geloof. Want ik moest opnieuw leren ontdekken wat echt het volgen van Jezus betekent. En wie is de bestuurder van mijn leven? Ga ik voor mijn eigen emoties? Ga ik voor mijn eigen gevoelens? Ga ik voor de goedkeuring van mensen? Of durf ik echt God achter het stuur te laten in mijn leven? En durf ik hem echt te volgen? En dat is echt heel belangrijk om hierover na te denken. Want wat er kan gebeuren als je dit niet doet, kan het zijn, hoe erg je en hoe mooi je ook met het geloof bezig bent, toch kun je Jezus kwijtraken in je leven. Dat kan echt gebeuren. En ik weet, misschien denk je, nou Marta, ken je het woord dan wel? Want in de Bijbel staat heel duidelijk dat God je nooit verlaat. Nou, dat klopt. Hij zal jou nooit verlaten. Maar in hoeverre verlaat jij hem? In hoeverre kan het zijn dat je hem een beetje van je afduwt? Of dat je hem negeert? Of dat je de volumeknop zachter zet, zodat je zijn stem niet kunt verstaan? En op het moment dat jij zijn stem niet kunt verstaan, wat gebeurt er? Je kunt Jezus kwijtraken in je leven. En dit is zo belangrijk om hier goed over na te denken. Een mooi verhaal in Lucas 2... is het verhaal van Jozef en Maria. Ik weet niet of je dat verhaal kent. Ze hadden het Paasjaar gehad, mooi feest. En ze gingen terug naar huis. En onderweg dachten ze, gingen ze ervan uit dat ze Jezus bij zich hadden. En onderweg beseften ze, hij is er niet. We zijn hem kwijt. En het kan zijn in jouw geestelijk leven dat jij dat ook wel eens ervaart. Dat jij denkt, oké, ik heb een partner uitgezocht. Ik heb een vriendschap, heb ik uitgezocht. Ik ga op mijn manier met mijn financiën om. En ergens verwacht jij dat Jezus in jouw situatie is. En opeens besef je, ik ervaar geen zegen. Hoe kan dat? Nou, heb je dit met God gedaan of niet? Een simpele vraag. Heb je dat met God gedaan? Heb je hem erbij betrokken? Nou, Jozef en Maria, die ontdekten, Jezus is er niet. Het ging niet om een paar sleutels. Het ging om de redder van de hemel en de aarde. Ze beseften, dit is niet oké. Ze gingen terug naar Jeruzalem om het te zoeken. En wat gebeurt er? Ik denk niet dat het een leuke terugreis was. Want ik geloof dat er echt wel een beetje oneenigheid was. Dat Maria zei, Jozef, waar heb je Jezus gelaten? En Jozef zegt, ja, maar ik heb toch de ezel? Jij moet toch op hem passen? En dat Maria zegt, ja, maar jij had hem als laatst. Weet je, we kunnen soms elkaar de schuld geven als we Jezus kwijtraken in ons leven. En is dat ook niet met ons? Kan het zo zijn, weet je, dat onderweg, dat jij dan misschien de kerk wel de schuld geeft. Of je vrienden, of je agenda, dat je Jezus bent kwijtgeraakt. Maar heel eerlijk, kan het zijn, simpelweg, dat het je eigen verantwoordelijkheid is. Weet je, jouw relatie met God. Hoe ziet het eruit? Wil jij Jezus volgen? Dus het kan zijn dat we hem kwijtraken in ons leven. Nou, ik geloof dat er drie gebieden zijn, drie fases, waar wij doorheen kunnen gaan in ons leven, ieder persoon. En de eerste fase is de startfase. Weet je, jullie zijn hier met een kerk begonnen. Wauw, supermooie kerk. Echt, het voelt meteen als thuis, CLC. We voelen het echt. Gaaf. Je kunt beginnen aan een huwelijk. Je kunt beginnen aan een bedrijf. Wat gebeurt er als je ergens aan begint? Je bent passievol, je bent enthousiast, je hebt groot geloof, je hebt vertrouwen. Je bidt ervoor. Wauw, je wil mensen erin meenemen. Super gaaf. Dat is de start, dat is het begin. En je hebt ook een einde. Bijvoorbeeld het einde van een schuld afbetalen. Dat voelt heerlijk, toch? Of een zwangerschap. Je hebt telt met een dikke buik gelopen en uiteindelijk heb je je baby in je handen. Heerlijk. En het einde, als je het goed volbrengt, zo staat het in de Bijbel, dan geeft dat blijdschap. Dus het begin en het einde zijn twee fases waar je heel fijn en heel blij doorheen kan gaan. Maar dan is er ook nog een tussenfase, het midden. En het midden is niet altijd een leuke fase. En in het midden kun je soms je geloof verliezen. In het midden kun je, zeg maar, verwachting van iets hebben wat niet is uitgekomen. In het midden kunnen mensen echt iets bij jou gedaan hebben, waardoor de boosheid in je oppopt en je weet niet hoe je ermee om moet gaan. In het midden kun je denken, Heer, waar bent u? In het midden kun je Jezus kwijtraken. En mensen gaan vaak in die middenfase, gaan ze nadenken over bijvoorbeeld taken neer te leggen in de kerk of uit de gemeente te gaan. En daarom is het zo belangrijk om over de middenfase met elkaar te praten. Wat gebeurt er in die middenfase en wat kun je doen? En misschien zit jij hier vanmorgen en ervaart het voor jou ook dat jij in een soort middenfase zit. Een fase waarin jij denkt, weet je, ik mis God. Ik vind het moeilijk. Ik ervaar hem niet meer. Ik heb mijn passie verloren. Of ik heb het gevoel dat ik wil opgeven. Nou, ik geloof dat God vandaag tegen jou wil zeggen, er is een wonder in het midden. Er is een wonder in het midden, dus houd je ogen open. Want ik wil iets tegen je zeggen vanmorgen. Ik geloof dat God dat echt wil doen. En een mooi verhaal in de Bijbel, Marcus 6, dat gaat over de discipelen van Jezus. En die stonden aan de waterkant met Jezus en ze genoten van zijn onderwijs. Het was mooi weer. En de mensen genoten. Het was een goede dag voor de discipelen. Kunt je voorstellen, zo'n mooie goede dag waar je van geniet en waar je in aanwezigheid van God bent. Heerlijk. En dan komt er een moment in vers 45. Dan komt Jezus naar de discipelen en hij zegt dat zij vlug moesten overvaren naar Bethsaida. Hij zou later komen wanneer hij de mensen zou hebben weggestuurd. Nou, dit zijn discipelen. En de vraag die Jezus aan hen stelt, de instructies die Jezus geeft, zijn niet makkelijk. Hij zegt, ik heb de boot meegenomen, want natuurlijk marine is, of Den Helder is een marinestad. Eigenlijk wou ik een marineschip meenemen, maar dat lukte niet. Dus ik heb een boot mee. En wat, ik hoop dat jullie hem zo zien. Maar wat Jezus zei, is pak de boot, ga erin staan en ga naar de overkant. Dat waren hele simpele instructies die hij gaf. Hele simpele instructies. En waar ik aan moest denken, is wat ik net zei. Weet je, we houden van een Jezus aan de waterkant. Een Jezus die je rust geeft. Een Jezus die je bemoedigt. Een Jezus die lekker bij je is. En waar je tot rust mag komen. Ik geloof dat we allemaal die Jezus wel willen volgen. Maar er is ook nog een andere Jezus. En dat is een Jezus die instructies geeft. Die zegt, joh, zorg dat je op zondag in mijn huis bent. Het is belangrijk om met elkaar Gods huis te bouwen. En weet je, wees vrijgevig. Leer van elkaar te houden. En dat zijn instructies, serieus, als we heel eerlijk zijn, die we wel eens moeilijk vinden. En dat we het dus moeilijk vinden om die Jezus te volgen. De Jezus die instructies geeft. En ik moest eraan denken, stel je voor dat Jezus tegen de discipelen had gezegd, hé jongens, stap eens in die boot. Ik zet er een sleepboot voor. Geef jullie wat koude biertjes. Ga lekker achterover hangen. En jullie kunnen lekker naar Bethsaida. Ik geloof dat alle discipelen hadden gezegd, nou Heer, ik wil u volgen. Geen probleem. Ik ga met u mee. Maar nu moesten ze iets doen. Ze moesten zelf roeien naar de overkant. En opeens werd het moeilijk. Ze vonden het moeilijk om de instructies te volgen. En wat ik je echt wil meegeven, instructies van God, zijn woord, is zo belangrijk. Hij wil je helpen. Maar dus zul je wel zijn instructies toe moeten passen in je leven. En ik moest denken aan IKEA. Ik was laatst in IKEA, de allereerste keer dat ik in IKEA was, kwam ik in IKEA en ik zag een hele mooie ladekast staan. En ik dacht, die wil ik hebben. Dus ik probeerde hem te tillen op mijn kar. Maar hij zat vast aan de grond, aan een beugel. Ik snapte er niks van. Ik keek om me heen. Er was geen één ladekast die daarop leek. Dus ik ging naar zo'n mevrouw achter de computer van de IKEA. En ik zeg, joh, ik wil die ladekast. Maar ik zie hem niet in de zaak staan. Dus die vrouw keek in haar computer. En ze zei, dat klopt, in het magazijn. Het was een stelling 8, vak 9. Dus ik zeg, oké, maar wat vind ik in stelling 8, vak 9? En toen zegt ze, nou, dan vind je een doos met alle benodigdheden om die het ladekast in elkaar te zetten. Dus ik zeg, nou, daar heb ik helemaal geen zin in. En dat kan ik helemaal niet. En het kost te veel tijd. Mag ik niet gewoon deze meenemen als showmodel, omdat ik dan een korting krijg? Maar dat ging niet door. En wat ik zo mooi vond, ze keek me gewoon echt aan. En ze zegt, stelling 8, vak 9. Ze gaf heel duidelijke instructies. Als jij je doel wil behalen, dan ga je naar beneden. En dan ga je niet die stelling. En dan pak je die doos. En je hebt alle benodigdheden om die ladekast te maken. En toen dacht ik, hoe vaak gebeurt dat niet in ons geestelijk geloof? Heer, ik heb een slecht huwelijk. Het lukt gewoon niet. Wilt u mijn partner misschien veranderen? En hij zegt, joh, volg mijn instructies. Stelling 8, vak 9. Houd liefde en trouw in ere en begin bij jezelf. Hoe belangrijk is dat? Ja, Heer, ik vind het moeilijk om... Het gaat gewoon niet goed met mijn financiën. Ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan. Hij zegt, volg mijn instructies. Stelling 8, vak 9. Leer eerst om vrijgevig te zijn. Simpele wet van zaaien en oogsten. Stap erin uit. Het staat heel duidelijk in mijn instructies. Dit gaat je helpen. In mijn seizoen was het zo moeilijk voor mezelf om ermee om te gaan hoe ik met de verlies moest omgaan. Opeens is je broer er niet meer. Ik had zoiets, Heer, hoe moet ik ermee omgaan? Ik heb het echt naar God uitgeschreeuwd. En wat ik zo mooi vond, dat hij zei, Martha, instructies, 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 lees mijn woord. Lees mijn woord, stelling 8, vak 9. Nader tot mij en ik zal tot jou naderen. Als jij ervoor kiest om bij mij te zijn, vul ik elke leegte in jouw hart op met mijn liefde. En dat heeft mij enorm geholpen. Nogmaals, hij zei, ik kan jou alleen maar helpen met dit verlies als jij mijn instructies volgt. En weet je, dit is God. Hij wil heel duidelijk tot je spreken. Maar ik wil je echt vragen om vanmorgen geestelijk wakker te zijn. Om ook echt te horen wat hij tegen jou wil zeggen vanmorgen. En weet je, tegen zijn discipelen was hij ook heel duidelijk. Hij had gezegd, joh, pak die boot. Ik heb trouwens hoge hakken aan, dus dan gaat het ding natuurlijk leeg. Pak de boot, vaar naar de overkant. Vaar naar de overkant, naar Bethsaida. En wat gebeurt er? Daar aan de overkant ben ik. Daar wacht ik op jou. Heel duidelijk. Vers 47. Om een uur of drie 's nachts waren de leerlingen nog maar, waar? In het midden van het meer, in het midden. En toen kwam er een storm opzetten. Wat ik je ook wil meegeven, wat gebeurt er vaak? In het midden wil de vijand jou dwarsbomen. De vijand wil nooit dat jij aan de overkant komt. En weet je, als jij in die beginfase bent en je bent enthousiast en je bent passievol en vol geloof, dan denkt hij, weet je, ga lekker je gang. Dit is veel te veel moeite voor mij. Ik wacht wel tot jij in de middenfase bent. Ik wacht wel tot je moe bent. Ik wacht wel tot je teleurgesteld bent. Ik wacht wel tot het geloof minder is geworden in jouw leven. Ik wacht wel tot er geen verwachting meer is. En weet je, als jij dan Jezus bent kwijtgeraakt, dan kom ik wel met een storm. En dan fluister ik allemaal negatieve dingen in jouw oor, waardoor jij weer teruggaat naar het begin. Daar waar jij misschien voor verkeerde vrienden gekozen hebt. Weet je, daar waar misschien angst is in je leven. Daar waar misschien een depressie is in jouw leven. En toch kies je ervoor om terug te gaan. Weet je, omdat je je laat afleiden door die vijand. En ik heb ontdekt in mijn leven, in het midden van de storm, ontdek je pas echt wie je werkelijk bent. In het midden van de storm ga jij het midden van jouw hart ontdekken. En weet je, vers 48. Jezus zag hoe zij tegen de wind in moesten roeien. Hij liep over het meer naar hem toe en stond op het punt hen voorbij te gaan. Kunt je voorstellen, de discipelen zitten midden in een storm. Echt een gevecht. Vechten, vechten, roeien, vechten. En dan opeens zien ze iemand voorbij komen en ze denken, help, hallo, hallo, ziet u dit niet? Help ons, we hebben een probleem. En toen moest ik denken aan onze kinderen. Ik heb twee geweldige zoons, ik heb trouwens nog een mooie foto. Het is een beetje van mijn gezin. Ja, super lief. Even tussendoor. Die mooie man daar, dat is Adrie. Die komt volgende maand spreken, hè? Ja, die komt volgende maand spreken. We zijn al 35 jaar samen. Heel gelukkig, super verliefd nog op mijn man. En twee geweldige zoons. Een prachtige schoondochter. En de volgende schoondochter komt eraan. En we zijn lekker samen bezig om Gods huis te bouwen. Geweldig mooi. En het is zo gaaf om daarin ook gezin te zijn met elkaar. Oké, maar waarom zeg ik dit? Ik was ergens. Even kijken. Even zoeken hoor. Oh ja, onze kinderen, Joren en Danion. Die zaten op voetbal. En als ouders sta je dan aan de zijlijn, sta je je kinderen te bemoedigen. Ken je dat? En dan opeens zie je dat je kind een schop krijgt, of je kind wordt op de grond gegooid of geduwd. En als ouder, als moeder wil je het veld oprennen en zeggen time-out. Hallo time-out, wat zijn jullie aan het doen? Dit is mijn kind, daar blijf je vanaf. Dat doen we niet. Maar dat kan niet. Weet je, als ouder sta je aan de zijlijn en dan zeg je kom op Jor, opstaan. Of kom op Daniel, je bent sterker. Je kunt het, daar is het doel. Daar is het doel. Stap in de wedstrijd en ga door. En als ouders, hoe moeilijk je het ook vindt, moet je soms je kinderen de ruimte geven om te vallen. En de ruimte geven om op te staan. Soms hebben ze hartstikke veel verdriet. Maar moeten ze leren van wat zijn de keuzes die ik kan maken. En wat gebeurt er? Dat vormt jouw karakter. Dat vormt je karakter. Soms moet je ergens doorheen. En dit deed Jezus ook met zijn discipelen. En nogmaals, het kan zijn dat jij hier zit. En dat jij ook ervaart, joh, ik ga ook door een gevecht heen in mijn leven. Je wil niet weten hoe ik achter de schermen vecht voor mijn huwelijk. Tegen ziekte. Nogmaals, misschien heb je depressie in je leven. En jij kunt denken, God, heeft u me wel gezien? Ziet u het wel? Ik zit in het midden van de storm en ik ervaar niks. En God wil vanmorgen tegen jou zeggen, ik heb je gezien. Ik heb je gezien. Ik weet het, ik heb je gezien. En tegen de discipelen zei hij, wat zijn de instructies die ik jou gegeven heb? Wat zit er in de boot? Mannen, ga nog eens even kijken. Wat heb ik tegen jullie gezegd? Heel simpel. Een hele belangrijke instructies die ze oversloegen. Ga naar Bethsaida. Ga naar Bethsaida. Ga naar de overkant, want daar wacht ik op jou. En weet je, ik heb het echt ervaren. Je kunt in het midden van een storm zitten en je kunt denken, nou, ik geef op. Ik geef op. Maar weet je, ik geloof dat Gods woord waarheid is in mijn leven. Alles wat hierin staat is waarheid voor mij. En als hij zegt, Martha, door die storm moet je heen gaan, want je komt aan de overkant. Dan kun jij uitstappen in geloof en zeggen, oké, hier, dit is wat ik doe. En je zult zien dat je aan de overkant bent en dat hij er is. Amen. Maar het is geloof waar je in moet uitleren stappen. En dat is wat God voor jou wil. Hij wil dat je gaat leren vertrouwen op hem. Wat er ook vaak gebeurt, in het midden van de storm kunnen we vaak alles overboord gooien wat we niet overboord moeten gooien. Het kan zijn dat je denkt, nou ik ervaar hem niet hoor, ik gooi mijn geloof overboord. Ik gooi mijn geloof overboord. Ik gooi Gods woord overboord. Zijn principes, ik gooi de kerk overboord. Ik gooi mijn taken overboord. Het is te druk, ik weet het niet, ik ervaar God niet. En je gooit het gewoon overboord. En ik geloof dat God tegen jou wil zeggen vanmorgen, alles wat ik jou gegeven heb in die boot, in die storm, dat heb je nodig om aan de overkant te komen. Dus pas goed op wat je overboord gooit. Doe je het met God of doe je het zonder hem? Zorg dat God bij jou in die boot zit. Zo belangrijk, vers 49. Dus Jezus ging naar de discipelen toe en ze schrokken vreselijk en dachten dat ze een spook zagen en ze schreeuwden van angst. Prachtig mooi. Nee, hoe vaak gebeurt het niet dat wij midden in een storm om Jezus roepen en hij komt en we zien hem niet. We zien hem niet. Omdat we zo druk bezig zijn met onze omstandigheden, onze teleurstellingen, onze pijn, dat we hem niet meer kunnen zien. En dat is zo belangrijk dat we met elkaar geestelijk wakker worden. Dat we een relatie met God hebben, zodat we kunnen zien in het bovennatuurlijke. En dat je daadwerkelijk kunt zien dat hij in jouw omstandigheden is. In het midden van de storm is het wonder. Ik geloof het echt. In het midden van de storm is het wonder. En ik geloof dat Jezus jullie allemaal een persoonlijke openbaring wil geven van wie hij is. Een nieuwe persoonlijke openbaring van wie hij is. En voor mij was het zo belangrijk. Weet je, iedereen aan de waterkant, de menigte, iedereen zag Jezus lopen op het zand. Iedereen zag dat er zand tussen de voeten van Jezus. Dat was daar, want hij liep daar en iedereen kon dat zien. Alleen degene die ervoor kozen om de instructies van Jezus te volgen, om in de boot te stappen en te gaan naar het diepe, alleen zij konden een Jezus zien die liep over het water. Alleen zij. En ik geloof, als jij ervoor kiest, ik wil Gods principes toepassen in mijn leven. Ik wil er echt voor kiezen om Jezus te volgen in mijn leven. Ik geloof dat jij een Jezus op het water gaat zien. Dat je dingen gaat zien in het bovennatuurlijke, mooie wonderen die hij jou persoonlijk wil geven. Want dat is mijn God en dat is ook jouw God. Wat hij voor mij wil doen, wil hij ook voor jou doen. Prachtig mooi. Jezus zei 2 dingen tegen zijn discipelen. En dat staat in vers 50. Hij zei, ik ben het en wees niet bang. Weet je, ik ben het die jou geroepen heeft. Ik ben het die jou gemaakt heeft. Ik ben het die jouw potentieel over jouw leven heeft gesproken. Ik ben het die van jou houdt. Ik ben het die een toekomst voor jou klaar heeft liggen. Ik ben het die een wonder voor jou heeft in het midden van de storm. Ik ben het, maar zie je het nog wel? En geloof je het nog wel? En het tweede, en wees niet bang. Weet je, laat angst jouw leven niet roven. Laat angst je blijdschap niet roven. Weet je, laat angst je potentieel niet in de weg staan. Zo belangrijk. Laat angst jouw toekomst niet weerhouden om gelukkig te zijn. Dit is wat hij zei tegen zijn discipelen. En weet je wat er gebeurde? Hij sprak dit uit in geloof. En wat gebeurde er? De discipelen roeiden naar de overkant. Ze roeiden naar de overkant. En opeens waren ze er. Ze waren in Bethsaida. En wat ik zo mooi vind, er stonden duizenden mensen aan de overkant. Er staat volgens mij in vers 53. Duizenden mensen stonden te kijken. En deze duizenden mensen wisten niet wat Jezus voor hun kon betekenen. Ze wisten het helemaal niet. Deze mensen, die hadden een wonder van Jezus nodig. En ik geloof dat er mensen waren die stonden te kijken naar de discipelen. En ze dachten, hoe kunnen de volgelingen van Jezus de overkant bereikt hebben? Hoe is het mogelijk in die grote storm? En zo mooi dat de discipelen konden getuigen in het midden van mijn storm. Daar was een wonder. Jezus was daar en hij gaf me hoop en kracht en geloof om door te gaan en om aan de overkant te komen. Prachtig mooi. En wat ik al zei, de afgelopen 3 weken zijn ook ontzettend moeilijk geweest voor ons gezin. Weet je, je kunt in een top zitten. In de top, ik weet nog goed, de 2 kerstdagen in Den Helder, waren over de 650 mensen, super gaaf. En we waren enthousiast, vol geloof, super dankbaar. God, wat doet u mooie dingen. Je zit in de top. Weet je, net als de discipelen, een mooi moment aan de waterkant, samen bij God. Ik voelde me ook heel dicht bij God. 1 telefoontje van de politie, je broer is overleden. Mijn broertje die ik net nog gezien had. Wij waren altijd, Jip en Janneke, altijd samen. En opeens is het niet meer. Ongelooflijk. Op het moment dat ik het hoorde, kwam er een vloedgolf over me heen. Van verdriet en van pijn, van ongeloof. En ik weet nog goed, ik moest op dat moment een keuze maken. Heer, ik kan dit niet alleen dragen. Ik weet dat mijn moeder dit niet alleen kan dragen. In dit jaar zijn we ook mijn schoonzusje verloren. Dus 2 mensen in 1 jaar tijd binnen het gezin. Dit kunnen we niet dragen. Heer, help ons. Help ons. Ik wil dit met u doen. Ik wil het met u doen. En zo mooi, op het moment dat je dat uitspreekt, heel raar, ondanks alles wat er gebeurt, ontvang je een stuk rust. En een hele mooie tekst die ik persoonlijk kreeg, 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. Dat was alsof God tegen mij zei, Martha, je hoeft niet bedroefd te zijn zoals de mensen die zonder hoop leven. En geloof me, ik heb nog nooit in mijn leven zo'n pijn gevoeld. Wij hebben heel veel mensen geholpen. Zeg maar tot hun sterf om ze te begeleiden. En ook op mijn werk doe ik dat. Maar ik heb nog nooit iemand gehad die mij zo dierbaar is, van wie ik zoveel hou, dat je daar afscheid van moest nemen. Dat is gewoon verschrikkelijk. Maar ook daarin, weet je, besef je, als God dan spreekt en hij zegt, lieverd, er is hoop. Er is hoop. In die storm heb ik echt ervaren dat er hoop is. Er is echt hoop. En na de begrafenis gingen mijn man en ik samen thuis zitten, praten we alles nog even na. En we zeiden tegen elkaar, wat is dit een rollercoaster geweest? Weet je, we waren druk bezig, we hadden 2 diensten die we moesten voorbereiden, die we op papier moesten zetten. Je bent bezig met gesprek, je moet een plekje uitkiezen op de begraafplaats voor je eigen broer. Je bent bezig met de steen. De hele kerk moesten we inlichten. Hij was gewoon zo'n grote vriend van iedereen. Hij was ook een leider in onze kerk. Dus heel geliefd. En we hadden ook afgesproken, we gaan 1 voor 1 de mensen af. Want dit willen we niet zomaar door de telefoon doen. Dus je bent gewoon continu bezig met mensen helpen, begeleiden, bemoedigen, liefde geven. Maar ondertussen heb je zelf ook gemis. Wat ik zo mooi vind, er is een God. En we waren aan het praten over geloof en hoop en liefde. En daarna zie je pijn en verdriet en zorg. Maar in het midden lag mijn telefoon. En er kwamen allemaal berichtjes binnen. Berichtjes van mijn klasgenoten, van de lagere school, van de middelbare school, van mijn opleidingen, mijn trainingen. Die waren allemaal geweest, want als je bij mij thuis kwam, toen dat ik nog thuis woonde, was Johan er ook. Dus ze konden Johan ook allemaal. En die zeiden, wat is er gebeurd? Weet je, wat zijn jullie gegroeid in het geloof? En wat mooi om te horen, weet je, hoe sterk je kunt zijn. Want als je mij kent, van jaren geleden had ik dit nooit getrokken. Maar zo mooi, weet je. En mijn collega's waren er ook. En die waren ook gewoon, die hadden echt zoiets, wauw, ik heb nog nooit zo'n dienst meegemaakt. En wat een atmosfeer. En wat fijn. En vertel eens wat over het geloof. En het zat helemaal vol. Mensen konden niet eens meer in de ruimte. Mensen moesten naar buiten. En er waren tv's buiten. Omdat mensen niet allemaal naar binnen, zo druk was het. En ik dacht, wauw, hoe is het mooi. Weet je, dat zoveel harten geraakt waren. En ik werd echt wakker geschud door God. Weet je, dat hij zei, Martha, ben je wakker? Want in het midden van die storm ligt goud. Al die gesprekken die er gevoerd zijn, is van eeuwigheidswaarde. Het is van eeuwigheidswaarde. Ik ben bezig in deze situatie. Maar je moet het wel gaan zien. Word geestelijk wakker. En het heeft ook echt iets wakker geschud in mijn leven. Echt waar. En dat wil ik jou ook meegeven. Weet je, hij wil jou wakker schudden in de storm. Hij wil je laten zien, ik ben er. En nogmaals, wordt mijn verdriet er minder om? Nee. Weet je, we hebben nog momenten dat we huilen. En ik moet echt nog een stukje daarin een plek geven. Want het is nog maar heel kort geleden. Maar wat ik zo mooi vind, is dat God nog meer zichtbaar is geweest als ooit in mijn leven. En weet je, dat is in die storm dat wonder ervaren. Want hij is het wonder. En hij wil het je laten zien. En ook als ik kijk naar mijn moeder en mijn schoonzusje. Ongelooflijk hoe krachtig ze zijn. We hebben het met elkaar gezegd. Dit gaan we niet alleen dragen. Dit gaan we met God doen. En ik zie gewoon. Weet je, mijn schoonzusje stond met mij de week na het overlijden. Ik stond te spreken en zij stond gewoon weer piano te spelen. Ik denk, oké. Maar weet je, God draagt ons ergens doorheen. En dat is zo belangrijk van gezin zijn, ook als kerk. Ik heb ook nog nooit zo ervaren hoe belangrijk het is om gezin te zijn, om kerk te zijn, om liefde voor elkaar te hebben. En ik zei het ook in onze kerk, weet je, het is nu zo zichtbaar, omdat mijn broer overleden is, maar dit gaan we elke dag doen. We gaan zorgen voor elkaar. Ik heb elke dag eten gehad, in overvloed, voor al mijn familie. Weet je, ze waren er. En dat is gezin. En ik hoop echt dat je dat beseft. Dit is Gods huis. Zorg dat je er op zondag bent. Zorg dat je deel bent. Jij kunt iets betekenen voor een ander. Zo belangrijk. En dit is Gods hart. En weet je, God wil jou overvloedig zegenen. Waar je ook in zit, hij wil je overvloedig zegenen. En mijn vraag vanmorgen aan jou is, kun jij Jezus nog volgen? Weet je, misschien zijn jouw omstandigheden op dit moment heel moeilijk. Maar kun je hem volgen in de storm van jouw leven? En misschien zeg je, ja, ik wil het heel graag, Martha. Maar ik heb meer van God nodig. Ik heb meer van de Heilige Geest nodig. Ik heb meer van zijn instructies nodig. Maar ik weet niet hoe ik het moet doen. Dan wil ik je er ook in uitmoedigen, aanmoedigen. Ga naar God toe. Simpelweg, Heer, hier ben ik. Heer, hier ben ik. Ik wil dit met u doen. En we hadden het net over die life groups. Hoe goed is het om daar aanwezig te zijn, om trouw te zijn. Om de gesprekken met elkaar te voeren, om het leven met elkaar te bouwen. Jij kunt iets betekenen in jouw life group. Zorg dat je erbij bent. Prachtig mooi. Ik heb gevraagd aan het worship team om nog één keer het nummer te zingen. Gewoon het refrein. I have decided to follow Jesus. En ik wil vragen of we met z'n allen gaan staan. En dat je echt met een oprecht hart naar God toe gaat. En hem de ruimte geeft. Als jij dat wil. Heer, ik wil u volgen. Ik wil u volgen. Waar ik ook in zit, ik wil volgen en ik wil groeien. Zing lekker mee. Wat ik wil vragen, sluit je ogen lekker. Als je hier voor het eerst bent en denkt, wat gaat er gebeuren? Weet je, sluit je ogen voor je buurman en of buurvrouw uit respect. Want ik geloof dat dit een moment is tussen jou en God. Ik geloof dat God wil spreken vanmorgen in mensenharten. En terwijl iedereen zijn ogen gesloten heeft, simpelweg de vraag, waar sta jij als het gaat om Jezus? Waar sta jij? Heb jij echt een keuze gemaakt om hem te willen volgen zoals hij het ook bedoeld heeft? Weet je, misschien durf je op dit moment niet meer te dromen. Zijn er zoveel dingen in je leven gebeurd? En durf je niet eens aan een toekomst te denken? Maar pas als jij zegt ja tegen Jezus, kan hij je leiden. Kan hij je helpen. En hij heeft het beste met je voor. En ik wil jou vandaag vragen, gewoon een nieuwe mogelijkheid om 2019 op een hele goede manier te starten. Om simpelweg heel dicht bij zijn hart te zijn. Om te beseffen, hij is degene die mij rust en vrede geeft. Ik wil nog meer zijn stem leren verstaan in mijn leven. Ik wil zekerheid voor mijn toekomst. Waar ga ik heen als ik sterf? Wat is het doel van mijn leven? En in alles, zegt Jezus, ik ben er voor jou. Maar wil jij mij volgen? Wil jij het wonder zien gebeuren? En misschien zit je hier vanmorgen en heb je echt een geestelijke boost nodig. Weet je, heb je meer van de Heilige Geest nodig, meer van God nodig, meer passie, meer geloof, kracht om door te gaan in je leven. Als jij dat bent, alle ogen zijn gesloten, wil ik vragen of je hand op wilt steken. Dit is het moment tussen jou en God. Weet je, wil jij hem meer ruimte geven in jouw leven? Wil je hem meer toelaten in jouw leven? Misschien zit je in een storm. Dankjewel, ik heb je hand gezien. En denk je, Heer, ik weet niet hoe ik verder moet. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. God is er voor jou. Hij wil je helpen. En hij wacht op jouw reactie. Simpelweg door je hand op te steken. En het kan zijn dat je Jezus helemaal nog niet kent. En het kan zijn dat je hem wel hebt gekend of wel kent. En onderweg bent kwijtgeraakt in jouw leven. En weet je, dit is het moment. Vandaag is het moment dat ik een nieuwe keuze kan maken. Of een eerste keuze om Jezus te volgen. Nog eenmaal, steek je hand omhoog. Er zijn zoveel mooie handen. Dank jullie wel. Weet je, God is hier. Zijn aanwezigheid is hier. En hij gaat jou een nieuw seizoen geven. Aan de overkant. Hij gaat met jou mee. Prachtig mooi. En ik wil een moment nemen voor gebed. En het is mooi om met elkaar dan hier in mij na te bidden. Oké? Jezus, ik beslis vandaag u te volgen. Ik geef u mijn zonde en mijn schaamte. En vandaag ontvang ik een nieuw begin. U bent genoeg voor mij in mijn leven. In mijn storm, maar ook in mijn blijdschap. Dank u wel voor uw vergeving. Ik ontvang u vandaag. En ik geef u de leiding over mijn leven. In Jezus' naam. Amen.